Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij Galerie Onrust. Naast mij zit Robert Zandvliet en hij heeft net nieuw werk opgehangen. En dat werk dat is verzameld onder de titel Le corps de la couleur, het lichaam van de kleur. Fijn dat we elkaar kunnen spreken, Robert.
Ja, leuk.
Ja, de laatste keer, het was zo'n 5 jaar geleden. Mm-hmm. December 2015.
Ja.
Inmiddels heb je alweer andere presentaties gehad. Je werk heeft toch al verschillende gebieden verkend in die tussentijd.
Ja, 2015, toen had ik net de Seven Stones gemaakt.
Ja.
Een serie.
Die in de Ponte te zien is geweest.
Ja, en ik heb een aantal meer luiken gemaakt. Daar hebben we het toen over gehad, volgens mij. En daarna heb ik een serie gemaakt, The Stage of Being. Een serie van 7 grote schilderijen. En de afgelopen, anderhalf jaar, 2 jaar, ben ik nu bezig met deze nieuwe serie. Het lichaam van de kleur, ja.
Hoe gaat dat, zo'n overgang van periode naar periode, waarin je toch iets anders weer onderzoekt? Ja, om dat woord maar even te gebruiken.
Ja, het is ook onderzoek. Nee, dat gaat altijd geleidelijk aan. Het idee wordt vaak al eerder geboren. In dit geval was het gewoon zo dat ik ongeveer vanaf 2012 tot 2018 vrij donkere schilderijen had gemaakt. Met speciaal palet, weet je, met veel bruin en blauw en grijze.
En vaak ook met het doek nog zichtbaar?
Ja, het doek zichtbaar. Dus een soort van basiskleuren. Maar langzaam kwam dat verlangen om... Ik was naar een nieuw atelier gegaan en ik dacht, ik wil gewoon... Het was een licht atelier. Ik wil ook weer schilderijen met meer kleur maken. Nou, dat is simpeler gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar daar begon eigenlijk het idee en toen begon ik me af te vragen van... Ja, weet je, wat heb ik dan gedaan de afgelopen jaren? Toen dacht ik, ik wil meer kleur. En toen kwam eigenlijk de vraag van, het bewustzijn kwam van, maar ik weet eigenlijk zo weinig over kleur. Dus ik kan wel schilderijen maken met veel kleur, maar weet je, wat wil ik daar dan mee? En toen dacht ik van, omdat ik niet zoveel wist over het kleur, en dat is natuurlijk eigenlijk raar, want ik schilder al 25 jaar en ik gebruik elke dag allerlei verschillende kleuren. Maar toch dacht ik, ik moet dat gewoon verder onderzoeken.
Wat betekent dat, weinig van kleur weten als schilder?
Nou ja, ik heb me in die zin daar nooit op toegelegd. Weet je, ik ben daar nooit echt expliciet mee bezig geweest.
Dus je koos je kleuren, je mengde
je kleuren. Ja, maar dat is allemaal een soort van intuïtief, weet je. En het is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp, weet je, koos ik mijn kleur, weet je. Dus het was eigenlijk... Ik had het idee dat ik er eigenlijk te weinig over wist. En toen dacht ik van, misschien is het gewoon goed om dan het om te draaien. En dan de kleur als onderwerp te nemen. En in mijn geval was het wel gek natuurlijk, want omdat ik altijd dat onderwerp altijd wel een soort van figuratief element in zich heeft. En dat heeft de kleur natuurlijk niet. Dus toen ben ik gewoon wat dingetjes gaan lezen, weet je.
Hoewel je zou kunnen zeggen, dan onderbreek ik je.
Ja, onderbreek me maar.
Is dat een kleur toch ook een referentiële kwaliteit heeft? Bepaalde kleuren verwijzen naar dingen in onze wereld. Naar fenomenen waar we mee bekend zijn, als in licht, maar ook in objecten die bepaalde kleuren dragen.
Ja, dat klopt. Maar dat is de volgende stap.
Ja.
Dus daar, ik ben eerst wat dingen over gaan lezen. Ik ben vooral Goethe heb ik gelezen over de kleurentheorie en zo kwam ik ook bij Steiner terecht. Dat was meer een soort van verdieping te krijgen en me meer bewust te worden hoe je ernaar kunt kijken. Maar dan heb je nog geen schilderij over kleur. En het eerste wat ik eigenlijk al wel wist van, ik wil geen monochrome schilderijen maken. En ik wil ook geen schilderijen maken waarin kleurstellingen ten opzichte van elkaar, om te laten zien hoe kleuren ten opzichte van elkaar werken.
Ja, een soort interaction of colors van Joseph Albers.
Ja, Albers of de Colorfield Painting of dat soort dingen. Dat wilde ik niet. Maar door het lezen in Onald Steiner...
Wat is dat, en onderbreek ik je nog een keer, maar... En dat zal nog heel veel gebeuren dit uur.
Yes.
Maar Het is Rudolf Steiner.
Ja, Rudolf Steiner.
Hebben
ja.
we dan over. En wat heeft hij dan over kleur geschreven? Heeft hij daar specifiek over geschreven?
Nou, Rudolf Steiner heeft een aantal lezingen gegeven over het wezen van de kleur. En daarin maakt hij verschillende stappen. En naar aanleiding van zijn inzichten, bedoel vanuit antroposofie en vanuit een soort van geesteswereld, beschrijft hij dat. En ik weet niet of ik met alles eens ben, maar ik vond de benadering, die niet een soort van wetenschappelijk is, zoals bijvoorbeeld van Newton, weet je, door vanuit een prisma te denken, maar vanuit. Hij beschouwt dat op een andere manier. Dat, niet dat ik dat letterlijk als uitgangspunt heb genomen, maar ik dacht van oké, ik moet het dus op mijn eigen manier onderzoeken. Ja. En daar is eigenlijk het begonnen. En want ik dacht van oké, ik moet wel vanuit de realiteit, weet je, of de wereld zoals die naar me toe komt, moet ik erover na gaan denken. En toen dacht ik van misschien moet ik per schilderij zoeken naar de vorm of het beeld. Of nou ja, ik vond op een gegeven moment dat woord lichaam, vond ik daarin heel mooi. Probeer het juiste lichaam, het juiste beeld voor een specifieke kleur te vinden. Dus ik heb het eigenlijk een soort van omgedraaid. En dus ik heb eigenlijk geen. Er is geen vaste route hoe ik een schilderij maak. Het is meer van ik zoek gewoon naar. Ik kijk natuurlijk naar kleuren en op een gegeven moment valt me iets op. En dan ga ik me iets afvragen. En dan, dat kan het begin zijn voor het maken van een schilderij. Over. Die kleur.
Toen ik hier binnenkwam, toen zei ik dat ik met Springvossen weer een beetje naar het begin van het programma ben gegaan.
Ja.
Eén uur, één gast, één kunstwerk. Dat is een soort handgreep, want we kunnen het ook over andere schilderijen gaan hebben. En uiteindelijk viel mijn oog ook heel pragmatisch om hoe wij georiënteerd zijn in deze ruimte ten opzichte van een schilderij. Op een schilderij dat min of meer voor ons staat. Mm-hmm. Welk doek is dat?
Het is leuk dat je dit schilderij kiest. Dit is het eerste schilderij eigenlijk in de reeks. Dit komt eigenlijk een beetje voort wel uit Steiner. Steiner heeft namelijk over vier beeldkleuren. Het zijn kleuren die bepaald worden door het beeld. Weet je, en de eerste kleur die hij benoemt is groen. En bij groen hebben we altijd meteen een associatie van natuur. En van, de groene natuur. Dat is eigenlijk, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ik had toen nog vrij snel het idee van oké, dat is mooi. En ik keek gewoon naar buiten en ik keek gewoon naar het grasveld van mijn buurman. En ik dacht van dan is dat het onderwerp. En ik vond het ook mooi dat het een veld was. Dus het idee van een color field, maar het is letterlijk een veld. En toen ben ik gewoon, ik heb naar buiten gekeken en ik ben erover na gaan denken, weet je. En langzaam zoek je dan naar hoe je dat schilderij wil maken. En
dan laat je inmiddels ook meneer Steiner.
Laat ik los.
Helemaal,
nee,
laat
ik laat gewoon los. Ik ga vanuit. Ja. Ik moet vanuit die kleur. Ja. Wil ik dat schilderij ontstaat.
Ja, dus dan laat ik dat hele idee van dat kleurbeeld. Daar ga ik je dan ook niet over vragen. Over wat Steiner daarmee bedoelt.
Nee, maar ik weet het ook niet. Dan moet je gewoon Steiner lezen.
Nee,
weet je. En ik heb dat gewoon. Ik heb het gelezen. Ik heb dat tot me genomen. Ja. En. Dus hij denkt ook vanuit die kleur en dan, en hij motiveert ook eigenlijk mensen van jongens, kijk gewoon naar die kleur en kijk hoe dat werkt en vanuit daar, weet je, doe dat onderzoek.
Dat is heel vertrouwd voor jou ook.
Ja, zo doe ik het ook. Dus het was een soort van handleiding van de route die ik kan volgen. Ik dacht gewoon, oké, ik ga dat groene grasveld schilderen en een aantal dingen wil je dan vermijden. Bijvoorbeeld, ik wil er geen landschap van maken. Dus geen horizon. Dat zijn elementaire dingen. Weet je, als er een horizon in komt, dan heb je een landschap en heb je een ander schilderij. Het is geen realisme, weet je. Dus ik wil geen grassprieten schilderen in de zin vanuit een soort van realistisch oogpunt. Dus ik wil meer het idee van gras schilderen. Dus het gaat meer over de structuur.
Ja, structuur of als motief zelfs. Hè? Dat kan je ook in abstractere zin denken.
Ja, dus wat ik gewoon gedaan heb, ik heb gewoon de zijkant van een spatel van ongeveer 20 centimeter. Als je daar een afdruk mee geeft op het doek, dan heb je een soort van streepje van 20 centimeter. En dat heb ik op een soort hele losse manier soort van over het doek laten repeteren. Dat is eigenlijk de basisidee van dat schilderij. En wat mij aan dat groen, aan dat gras, door nadere bestudering gewoon opviel, is dat gewoon de grassprieten in het licht zijn anders dan de grasprieten in de schaduw. Dus ik wist ook van, er moet een soort van nuance in zitten. Er moet een soort van, ja, de Engelsen hebben de term van dabbled, weet je, dabbled grass, ja. Weet je. Dus van, dat een soort van lichtvlek op zit.
In een gedicht van Nijhoff komt een passage voor waarin hij spreekt over de zon beschenen gras. Mm-hmm. En dat eruit ziet als een blonde schaduw.
Ja, nou zo. Dus, en die schaduw die moet niks representeren. Dat is belangrijk, weet je, het zijn alleen vlekken.
Ja.
En, natuurlijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de hoeken van het schilderij, door die op een paar plekken, vooral bovenin, dan net wat iets donkerder te maken, heb je wel het idee van een weglopend perspectief en wel het idee van realisme. Weet je, dat kun je daarin projecteren, maar het is er niet. Dat soort kleine dingen zijn belangrijk.
Een soort kantelmoment, is dat ergens?
Ja, kantelmoment, ja klopt.
Nee, toch? Je kunt het als mogelijkheid denken.
Ja.
Nou, maar het is niet zo dat je als kijker bezig bent om dat te reconstrueren.
Nou, maar in het bewustzijn, weet je, van je kijken, neem je dat mee.
Ja.
En over dat, weet je, de Duitsers hebben daar een hele mooie term voor. Dat heet de Kiepfiguur.
Ah,
dat vind ik echt fantastisch.
Nou ja, dat
is een
kantelmoment.
En dat is, dat is überhaupt wat ik altijd graag wil in mijn schilderijen. Weet je, dat je dat niet op één manier kunt zien. Maar weet je, een schilderij moet open daarin zijn. Maar even terugkomend op dat beeld. Het is ook van belang dat dat beeld, helemaal in die beginperiode, dat het eigenlijk een soort van bijna een niet-beeld is. Het enige wat dat beeld moet doen, is die kleur zichtbaar maken. Of de werking van die kleur in beeld brengen. Dus ik was eigenlijk helemaal niet, in die zin niet bezig, zoals ik daarvoor, met een compositie, weet je. Of het maken van een schilderij. Ik ben alleen bezig om die kleur de meest optimale lichaam te geven op dat doek. Nou, wat ik denk. Nou, we hebben al even benoemd die structuur. We hebben het licht en het donker. Dus de gedeeltes waar de zon op schijnt en de gedeeltes waar de schaduw is. En ik zei dat die grassprieten op de ene plek zich anders manifesteren dan op de andere plek. Het is heel grappig als je naar een graspriet gaat kijken. En je kijkt naar de graspriet en dan zie je dat die naar de wortel toe lichter wordt. Het is zelfs zo dat de wortel wit is. En eigenlijk als hij naar het licht toe groeit, wordt hij steeds donkerder. Dus door het licht wordt het groen donkerder. Het is niet dat ik dat letterlijk zo gedaan heb, maar je ziet wel dat in de gedeeltes waar er licht zit, er zit ook een soort van hele, soort van bijna blauwgroene kleur, die bijna dezelfde kleur heeft als de achtergrond, een beetje geelgroenige kleur, waardoor dat net een soort van, dat beeld een beetje gaat flikkeren. Nou, van al dat soort ideeën probeer ik gebruik te maken als ik dat schilderij maak. Ja. En nou ja, uiteindelijk moet dat beeld natuurlijk op zichzelf functioneren.
Hoe groot is het doek?
Het schilderij is, alle schilderijen hebben dezelfde maat en ze zijn allemaal 2,13 bij 2,70.
Ja, een middenmaat voor jou, zo denk ik.
Nou, het is net een groot schilderij.
Ja.
En de verhouding is dan 7 staat tot 9. En dat vind ik een fijne. Dat werkt gewoon lekker.
De alle beelden zijn liggend.
Ze zijn ook allemaal liggend, dat is bewust.
En dat formaat, dat maakt ook net dat de beelden stevig zijn en niet langgerekt.
Nee, want dan zou het over iets anders gaan. Weet je? Het moet een soort van standaard, bijna een soort van A4-verhouding hebben. Weet je? Dat is het niet helemaal, maar...
Het is iets steviger.
Het is iets steviger.
Ja, om een hele korte formele beschrijving te geven, zou je kunnen zeggen in eerste oogopslag dat er een geelgroene basis is.
Ja.
En daarop inderdaad die mestekeningen en die komen voor in verschillende nuances. Je kunt er zo 3-4 onderscheiden, zou je kunnen zeggen, mm-hmm. in grove zin. En de wat donkere elementen komen ook overeen met die passages waar een donkerder geel-groen, mm-hmm. een iets wat je zou kunnen benoemen inderdaad als een soort schaduw weergeeft. En die lichte elementen waar je het over hebt, die wortel aanzet, die zijn op dezelfde manier neergegeven als die donkere delen. Ja. Alleen is dat in een soort licht grijs-blauw.
Ja, het is eigenlijk zeegroen, noemen ze dat. Het is een soort van blauw-groenige kleur, weet je. Het is een turquoise, het is een heel licht turquoise met wit. En dat
is een moeilijk grijpbare kleur, want je zou het zelfs kunnen verwarren met een soort zilver. Ja. En we hebben, nu is het licht uit. Toen ik binnenkwam was er nog wat licht aan.
Ja.
En toen gloeide het schilderij me tegemoet.
Ja.
En nu is het zo dat hij als een beetje wat satijniger is.
Ja.
Waardoor je als door een voile straling van het schilderij af ziet komen.
Ik denk ook dat door die werking van die zeegroene kleur met een geelgroenige achtergrond. Die zijn in grijswaard hetzelfde. En dan krijg je een soort dat ze een soort van ten opzichte van elkaar gaan bewegen.
Ja.
En het krijgt een soort van optisch effect. Maar daardoor, het zet eigenlijk dat hele grasveld in beweging. Weet je, alsof de wind, weet je, de onafhankelijke grassprieten laat bewegen. En dat zie je ook, die structuur, die is een soort van, ja, het lijkt bijna ad hoc-achtig. Weet je, staat alles zo naast elkaar en het is allemaal net niet recht. En soms kruisen de lijnen elkaar zich een heel klein beetje, alsof de grassprieten iets over elkaar bewegen. En dat is gewoon net genoeg om dat beeld, ja, denk ik, die juiste spanning te geven.
Hoe was het procedé? Want kijk, toen wij elkaar voor het eerst spraken,
ja,
dat was om 2010, denk ik, rond I Owe You the Truth in Painting,
ja,
wat toen in het Gem te zien was.
Ja.
Toen vertelde je me dat je een schilderij bedenkt, je maakt schetsen en vervolgens maakt je een schets op formaat, op het formaat van het schilderij. En toen je wist hoe dat werkte en hoe je dat inderdaad moest in stelling moest brengen allemaal, al die elementen, koos je een dag uit en waarop je aan een nieuw doek begon en dat werk dan inderdaad uitvoerde. Ja, als een heel iets performatiefs heeft dat ook.
Mm-hmm.
Dat is een werkwijze die je lange tijd gehanteerd hebt, volgens mij.
Ja, en dan ging het heel erg over omdat die spanning in dat moment zat.
Ja.
En dat werkt fantastisch. En het is ook heel verleidelijk om dat te continueren. Maar ik vond het op een gegeven moment, dacht ik van ja, het moet ook op een andere manier kunnen. En het was echt grappig, want heel af en toe dan kom ik wel eens een oude schilderij tegen. Ik kwam bijvoorbeeld een schilderij tegen uit helemaal uit de beginperiode, uit 96. En het was een vrij een groot schilderij ook, maar daar was het fond echt helemaal bijna dicht geschilderd. En ik wist gewoon dat ik dat schilderij echt tig keer over had geschilderd. En die laag over laag over laag, die zorgde eigenlijk voor een soort van gecondenseerde kleur, weet je, en de compositie was al zoekend tot stand gekomen. En dat levert een andere spanning op. Dus ik dacht ook voor deze serie kan ik dat gewoon die manier van werken weer meer toelaten. Maar toch, in dit geval van het groene schilderij, deze is een andere versie geweest.
Ja, kijk, die manier van werken die ik zojuist beschreef, die heb je al eerder losgelaten, hè? Ook voor die Stones serie.
Nee, dat is juist die Stones, die heb ik die op die manier gemaakt.
Ook wel?
Ja, ja, juist. Ja, ja,
toch?
Ja.
Oh ja.
Ja.
Ja. Oh, dat verrast me dan.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En er zijn meerdere varianten, veranderingen geweest in je werk, omdat je je blokkwast losliet,
ja,
en met de roller bent gaan schilderen.
Ja, maar kijk, dat is ook heeft ook met deze serie te maken ook. Weet je, elke zoveel jaar, weet je, bekijk ik gewoon wat ik heb gedaan in mijn oeuvre. En als ik denk van, hé, ik kan een andere stap nemen. Weet je, of ik moet een andere stap nemen, ik moet een nieuw gebied onderzoeken. Dan doe ik dat weer. Dus na elke serie moet ik opnieuw mezelf hernemen.
Hoe komt dat? Hoe komt dat op jou?
Dat ik dat op die manier doe?
Ja, kijk, niet de reden, maar hoe het voor jou is om dat te doen. Is dat plezierig of is dat een wat weerbarstige strijd?
Nee, het heeft meer te maken dat ik op een gegeven moment dan heb me voor een jaar of twee jaar of voor drie of soms al vier jaar helemaal toegelegd op één onderwerp. En op een gegeven moment merk ik gewoon dat ik het beheers en dat het niet dat de spanning van het maken van een schilderij en de ontdekking daarvan vermindert. En uiteindelijk zie je, dan wordt het steeds moeilijker om die schilderijen die je maakt, om die spanning nog in die werken te laten. Dat die werken die spanning hebben. En dat heeft gewoon te maken met dat je heel goed weet wat je aan het doen bent. En dat is vaak het moment dat ik denk van oké, nu wordt het tijd ja, om een nieuwe afslag te nemen en een nieuw gebied te onderzoeken. Ja,
deze doeken zijn gemaakt met eitempera.
Nou, niet allemaal hoor. Nee? Want, nee, dat is het mooie nu. Ik heb door de jaren heen zoveel verschillende dingen gedaan. Het is gewoon afhankelijk van de kleur,
ja,
afhankelijk van het beeld, wat noodzakelijk is. Dus ik laat echt, ik probeer echt de kleur leidend te laten zijn. Ja,
en wat is...
Dit is wel eitempera, ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dus hier ben je aan begonnen, direct op het doek, of heb je wel een serie schetsen nog gemaakt?
Nee, ik maak altijd wel wat schetsen.
Ja.
En nou, wat ik je ook net wilde vertellen, van, ik heb hier ook een versie aan vooraf gegaan, waarin ook wel het idee van die schaduw zaten, maar daarin was elke hoek... was eigenlijk een schaduw. En je kreeg een soort van kleedje eigenlijk. En dat werd uiteindelijk... miste dat een soort van vanzelfsprekendheid. En dat heeft een driekwart jaar in mijn atelier gestaan. En toen dacht ik van... nee, ik moet dat schilderij hernemen. Dus, en toen heb ik ja, die ervaring van hoe die kwaststreek op die groene achtergrond werkte, die had ik al. Dus toen was het relatief makkelijk om de tweede versie te maken. En dan kan ik de eerste versie gewoon... die heb ik gewoon vernietigd. Want dat is dan een studie eigenlijk geworden. En dan, als je niet, als ik toch denk van het is niet goed genoeg dan.
Ja, en hoe lang heb je dan aan dit werk geschilderd?
Binnen 3 dagen was dat, is dat dan daar.
Ja, en dat is
dan ook... meer mee te maken met dat je de onderlagen hebt, die moeten drogen. Ja. En dat je het niet allemaal nat in nat kunt doen.
Ja.
Dat kan wel, maar dan krijg je een ander effect. En, ja.
En toen je hier aan werkte, had je dan ook al in gedachten hoe je aan andere schilderijen zou kunnen
nee,
werken?
Nee, want het is meer van dat elke kleur vraagt een andere benadering, vraagt een andere route. En dus de kleur dicteert mij een beetje wat ik ga doen. Of hoe het schilderij eruit komt te zien. Of, ja, dus... Er is geen vaste formule waarmee ik dat maak. Weet je, het kan een ervaring zijn, het kan een gedachte zijn, het kan dat ik iets zie. Weet je, het kan ook een woord zijn.
Nee, maar ik probeer een beetje een beeld te krijgen van hoe jij in je studio dan te werk gaat.
Ja, maar
ik heb
gewoon een lijstje van kleuren, weet je, van ik denk van, oh, daar zou ik wel wat mee willen doen.
Ja.
Maar soms is er gewoon geen beeld.
Ja.
Kijk, bijvoorbeeld het groene schilderij, het heet niet green, maar het heet grenen. Voor mij was dat heel belangrijk. Op een gegeven moment, ik was wel over dat groen aan het lezen. En, weet je, en op een gegeven moment kwam ik dat woord tegen. En dat is een oud-Keltisch woord. En het betekent gras en groeien. En uit grenen is het woord green ontstaan. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dus toen had ik het even, oh shit, ik heb echt gewoon het goede beeld gevonden, weet je, voor die groene kleur.
Ja, nooit bedacht eigenlijk dat er inderdaad een...
Dat is dus een woord voor gras en groeien en dat is...
Dat samenvalt ook, ja. Inderdaad. Ja, dat is heel mooi.
Ja. En dus daarom heet dat ook grenen. Weet je, dat vind ik dan mooi. Dat het dan klopt dat ook beeld. Dan klopt het beeld ook voor mij. Dus,
ja.
Dus soms is die titel echt heel erg belangrijk.
En wat is het volgende schilderij waar je mee begon te werken dan?
Ik denk dat het Yellow is geweest.
Ja, dat is het schilderij wat ook bij het persbericht stond. En dat is, als je het heel kort oneerbiedig zegt, een soort vlagstructuur. Hè, als je het helemaal reduceert.
Mm-hmm.
Want het is een zelfde liggend beeld. Geel en met banen. Hele slanke banen, het uiterste. Die
het is allemaal horizontale banen.
Horizontale banen, inderdaad. Ja, precies. En... er wordt een soort symmetrie gesuggereerd. Alleen is het zo dat het middendeel net boven het midden zit.
Mm-hmm.
Ja? En dat middendeel, dat is ook de grootste, de breedste baan. Het is geen baan bijna meer, maar het is echt een veld. En dat veld, dat is heel erg geschakeerd in kleur. Dus dat heeft niet één kleur. Op een foto zou je die indruk kunnen krijgen, maar als je dichterbij komt, zie je dat het heel levendig is en bijna zelfs ook iets atmosferisch heeft.
Ja, heel erg atmosferisch.
En dat is iets wat je niet direct zou denken als je het schilderij van een afstand kijkt of als een postzegeltje op je beeldscherm. Mm-hmm. Omdat het daarbij, omdat het daar zo concreet lijkt te zijn. En dan, als je dan verder kijkt, dan zie je die ruimte zich openen.
Mm-hmm. In het grijs, ja.
Ja. Ja. Ja. Want wat echt opvallend is, is dat er zijn hier 5 schilderijen. En ze zijn allemaal zo verschillend inderdaad. He, je hebt ook gezegd, van, ja, de kleur is de leidraad, die is dicterend. En daarbij ja, probeer ik toch iets van een motief te denken. He, een motief in hele ruime zin. En, want ik heb hier over jouw rechterschouder zicht op een doek. En dat is steenrood. Daarin zou je een tegeldak kunnen zien. Achter de pilaar in wat ik dan het kabinet van de galerie noem, is een werk te zien dat het midden houdt tussen een persik en billen, een billenpartij. En wat ik heel mooi vind in dat schilderij, is dat die billenpartij, die twee bollen die samenkomen, dat die een soort kleuren hebben, wat hier nu in dat schemerduister een soort blauwgroen is, maar lichtgevend, stralend. Dat de grond ook diezelfde kleur heeft. Mm. En er zitten nog wel andere kleuren ook in.
De achtergrond, ja.
Maar dus dat is heel mooi dat die achtergrond en het motief in die zin
gesmeld.
Inderdaad, dat is het juiste woord.
Ja.
En dan is er nog een ander doek naast Green. En bij binnenkomst zou je kunnen denken, hé, hey, dat is bijna een Ina van Zijl. Want we kijken tegen het kruis, bovenste D-gedeelte van een vrouw aan. En we zien wat kroesig schaamhaar. Dus hier is heel duidelijk inderdaad ook een motief. En het is een heel donker beeld. Met mooie auberginen en blauwen door. En dat is een beeld ook dat doet denken aan wat je een paar jaar geleden maakte onder de titel State of Being.
Stage
of Being. Dat er de ruimte tussen de dijen, dat ook figuur wordt tegelijkertijd.
Ja, of maar, een poort of een
opening. Maar het wordt ook inderdaad een poort, dus het nodigt je uit inderdaad om daar door te gaan, als het ware.
Nou, het is zelfs soms dat sommige mensen eerst alleen die tussenruimte zien.
Ja. Ja, het is ook het lichtende deel.
Ja, ja. Ja, ja kijk, het schilderij heet Ebony. En het schilderij wat je daarvoor beschreef van de billen, dat heet Incarnaat. En die heb ik redelijk snel achter elkaar gemaakt, of in dezelfde periode. En dat kwam eigenlijk voort uit het idee van, ik had natuurlijk die hele mooie titel van het lichaam van de kleur, weet je, Le corps de la couleur. En op een gegeven moment, nou ja, je bent met allerlei kleuren bezig. En op een gegeven moment kwam die huidskleur naar boven. Ik dacht van, hey, dat is ingewikkeld. Weet je, daar wil ik wat mee doen.
Ja.
Dus daar heb ik eerst Incarnaat gemaakt. En de eerste versie van Incarnaat had ik een soort van beeld wat een beetje tussen billen en borsten zat. En dat heet ook die heb ik uiteindelijk weer vernietigd, maar ja, er lopen 2 dingen door elkaar heen. Dit is namelijk een schilderij met hetzelfde beeld, die Peach heet. Dus echt. En daar is de kleur veel rooier en veel meer als een persik. En dan gaat het heel erg over de huid, over die huidskleur, maar ook over de kleur van zo'n persik. En dat is een heel mooi dubbel beeld. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik wil ook één hebben waar het echt over die huidskleur gaat. En vooral dat hele bleke.
Ja, en wat je met huid ook wel eens kan hebben, is dat het zo blauw dooraderd
ja,
is.
Ja, dat, ja. Weet
je. En wat hier heel interessant aan is dat blauw dooraderde niet zozeer in die vorm van die aders is, maar dat het meer als
schilderij. Ja, het gaat echt een hele schilderij.
Als schijnsel.
Ja, en wat ik heel fijn vind aan dat beeld, omdat ik wil dat het een hele zachte kwaliteit heeft, dat de contouren en de schakeringen heel langzaam in elkaar overlopen. En dat ook de randen bij een soort van oude focus verdwijnen. Dus het hele beeld een soort van transparantie moet hebben. En dus gewoon, er zijn eigenlijk...
Ja, waardoor het
is heel mooi om te ontdekken dat je een verschillende aantal complementaire kleuren aan elkaar hebt, die je laag over laag zet. Dus niet, het is niet één kleur die je opbrengt, het is een kleur en een tegenkleur. En dan weer die kleur en dan weer die tegenkleur. En het is een soort van zoeken van hoe vaak moet je die kleuren over elkaar heen zetten, totdat het beeld ook helemaal aan de bovenkant, weet je, verdwijnt het bijna. Opent het zich weer. En als je die zachtheid van incarnaat dan zet tegenover de hardheid van Ebony. Want ja, bij Ebony, als tegenhanger wilde ik ook graag een schilderij hebben maken over de donkere huidskleur. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat je soms mensen echt een soort van donkere mensen, een soort van blauwachtige, metaalachtige glans op hun lichaam kunnen hebben.
Ja.
Echt, het is fascinerend. Dus dat is eigenlijk dat ik die hardheid daarvan in dat beeld wilde hebben. Dat zie je ook. Het is eigenlijk maar heel weinig blauw. Weet je, het is net scherp daar bij de opening. Daar waar het, weet je, waar het licht bijna van achteren door het beeld heen komt. En juist dat scherpe licht en dat metalige zorgt ervoor dat je bijna dat hele vlak, weet je, in gradaties, heel mooi donkerbruin, weet je, een soort van warm, wat je ook al zegt, weet je, bijna aubergine-achtig, achtige toon kan geven. Dus ik vind het mooi die verschillen in die beide beelden.
Ja. Ja, wat ik heel interessant vind is de incarnaat, ook juist met die naam, hè, de belichaming.
Ja.
En ook met de titel, Le corps de la couleur, dat het lichaam oplost. Dat het echt over de schijnsel gaat.
Ja, ja. Nou, incarnaat betekent ook, komt van incarnare. En dat betekent werkelijk tot, weet je, vlees worden.
Ja,
weet je?
Dus ja, belichamen.
Belichamen. Ja. En dat ook, daarom wilde ik ook absoluut dat deze soort of out of focus is. Weet je, dat die ook weer verdwijnt. Of, weet je, ontstaat. En Peach daarentegen is gewoon scherp. Heeft ook die zachtheid, maar heeft een soort van scherpe kwaliteit.
Nou, wat ik heel boeiend vind aan je keuze, is dat je jezelf die vrijheid hebt gegund. Want je zou uitgaande vanuit het eerste schilderij dat ik koos, als uitgangspunt voor dit gesprek, ervoor kunnen kiezen om inderdaad een soort serie te maken van all-over paintings, waarin je bezig gaat met die kracht of die eigenschappen
van de kleur.
Ja, dat is een mogelijkheid. Hè. Mm-hmm. Je kunt, dat is altijd interessant, weet je, want schilderen gaat altijd over kleur, zelfs mm-hmm. als je geen kleuren als zodanig gebruikt. Dat is onontkoombaar.
Ja.
En wat ik een opvallende keuze is dat toch? Dat je dan ook kiest voor herkenbare motieven en inderdaad en dat spel speelt ook, want je refereert er even aan dat taal ook een rol speelt, soms.
Ja, maar soms ook.
En dat is in dit geval denk ik toch ook zo. Dat je...
Het heeft met ons bewustzijn over kleur te maken. Daarin kan taal een rol spelen. Maar in bijvoorbeeld in Yellow, wat je even beschreven hebt, maar daarin was het voor mij heel erg belangrijk de werking van de kleur, van geel bijvoorbeeld, dat die het beeld heeft bepaald. Want geel heeft de neiging, als je een vlak geel maakt, dat het altijd, weet je, van het doek af wil, weet je. Het straalt over, weet je. Het wil ook echt dat vlak verlaten. En met die kwaliteit van die kleur, heb ik proberen het juiste beeld te kiezen. En ik weet niet of jij ziet wat het beeld is.
Wat het is? Ah, op die manier. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de vraag niet heb gesteld wat het is. Dus ik,
accepteert dus gewoon dat het een banenschilderij is.
Ja, en nu...
Maar,
en in deze omgeving van de schilderijen die mij omringen hier, kun je inderdaad die vraag gaan stellen. Hè, dat is los van die omgeving van die andere schilderijen, ik me die vraag niet gesteld hebben.
Nee, maar je zei wel iets, het is niet zomaar een abstract banenschilderij. Want je zei iets heel wezenlijks, het gaat over de grijze baan in het midden, iets boven het midden, waar het beeld vaag is. Ja?
Ja.
en ook onscherp. En je zou misschien iets van een landschap kunnen zien. En als je dan het geel er tegenover zet, de randen van het geel, helemaal daar waar ze het wit raken, zijn heel scherp. Dus er zit een verschil tussen de scherpte in de kleur en de onscherpte in de complementaire kleur. Want de grijs heeft iets rozigs, iets groenigs, iets blauwigs. Weet je, het is een soort van heel warm grijs tegenover een heel helder en scherp citroengeel echt.
Ja kijk, ik zei al dat als je in eerste instantie naar kijkt, dan zou je kunnen verwarren met een concreet abstract schilderij, hè, om maar wat algemene termen te gebruiken. Mm-hmm. Maar als je dan specifieker gaat kijken, dan zie je ook dat je schilderij zich daarin onttrekt. Ook omdat het geel, wat boven en onder richting de randen gaat, niet over de randen is geschilderd, maar overgaat atmosferisch in wit.
Wit, ja. Dat is essentieel voor het schilderij. Ja. En ook aan de zijkanten links en rechts, dan zie je dat het geel langzaam zachter wordt, weet je, en naar zacht geel toe gaat. Niet helemaal wit wordt, maar... En zo zit er ook een verschil tussen de wit helemaal onder en helemaal boven, die dus die wit is en die een langzame overgang maakt naar het geel. En,
ja, daar zit bijna iets rozigs in.
Ja, zou je het kunnen zien.
In het schijnsel.
Ja, in het schijnsel. En er zitten ook nog twee witte banen in de gele partijen. En die witte, die zijn een beetje meer... Er zit iets ultramarijn blauwachtigs in. En daar wordt het heel hard. En is die lijn ook heel scherp. En dan gaat het echt voor je ogen flikkeren. Alsof het een soort van langs schiet.
Ja, ik ben altijd gefascineerd door dat raakvlak van kleuren. Waardoor het net lijkt als... Ja, de grens... Want waardoor het net lijkt alsof je zo'n kleur tot een soort kleurdrempel wordt. Ten opzichte van de
grens van het ene vlak op het andere vlak. Weet je, eigenlijk gaat heel veel schilderkunst erover, zonder dat de meeste schilders zich daarvan bewust zijn. En ik vind het in dit schilderij heel mooi dat er verschillende opties voor zijn. Weet je, er zijn langzame overgangen, er zijn keiharde overgangen, er zijn stukken die afgeplakt zijn. Er zijn in het grijs zit ook nog een soort van groene lijn en een bruine lijn. En die zijn heel, heel zacht, weet je, en onscherp.
Ja, en die blauw, die smalle grijze lijn, horizontale, boven en onder, die zijn echt messcherp.
Die zijn
echt laserlijn.
Maar die zijn dan weer niet afgeplakt, die zijn echt gewoon uit de hand geschilderd, dus die trillen weer op een andere manier.
Ja, verrassend is dat. Ja.
En als je recht voor het schilderij zou staan, je zit er nu bij, maar dan zie je ook dat er met die hele, het zijn twee hele dunne grijze lijnen, boven en onder. Als je heel goed kijkt, dan gebeurt er wat mee. Die zijn niet recht.
Je bedoelt de allerbovenste en de
allerbovenste. De allerbovenste en de alleronderste.
Ja, weet je wat het lastig is? Ik heb een bril op. En die maakt dingen tot een boog als ik er niet recht voor sta.
Dat is ook heel mooi.
Dus ik heb de gewoonte... Ik ga even staan. Want het schilderij zit over mijn linkerschouder.
Kijk eens wat er gebeurt als je je bril afzet of wat je dan ziet. Ja. Ja, je moet zo'n beetje op 3 meter afstand staan ongeveer.
Ja, maar nu zie ik inderdaad dat ze een soort buiging hebben. Een soort buiging die je zou kunnen hebben met als je op een berg staat... En je ziet de bolling van de planeet.
Ja, maar het is ook de bolling van je oog. Ja, kijk, je oog heeft een bolling.
En zeker.
En door een hele lichte buiging van zowel de onderste als de bovenlijn te hebben, is dat beeld niet alleen maar een gestapeld
lijnenspel,
maar dat geeft opeens de mogelijkheid dat het beeld zich zowel links als rechts weg kan schieten in het perspectief. En eigenlijk zet dat beeld, bedoel het geel, zet het beeld al in beweging. Maar die bolling, die zorgt ervoor dat het beeld nog meer beweging krijgt.
Ja.
Dus geel zet het beeld in beweging.
Dat is mooi, want het schilderij heeft echt verschillende snelheden ook.
Ja.
Door de lijnen die min of minder strak zijn, door... zo'n kleur die ook opdoemt en lichter wordt naar de kanten. Dus het hele beeld bolt ook in de manier waarop het, de kleur is opgezet. Mm-hmm. Waardoor hij ook, als het ware, naar je toe lijkt te bewegen. Maar op een heel andere manier, want hij wordt ook in check gehouden, op zijn plek gehouden, door de lijnen. Op een heel andere manier dan bij Green het geval was.
Ja.
Omdat die echt met het licht aan, nota bene, voornamelijk, echt overstraalde.
Mm-hmm.
En het lijnenspel hier houdt hem in positie, maar het zorgt inderdaad voor een soort spanningsveld.
Ja, en ik, het is echt een soort van horizontale beweging ook in het beeld.
Ja.
Weet je, een voorbijschietend beeld is het. Ja. En daardoor is dat middenstuk ook heel belangrijk. Weet je, wat ook als een soort van doorkijkje bijna gaat werken.
Ja.
Weet je, waar een landschap waar je... Het is een andere realiteit.
Ja.
Het is een soort van een realiteit die het geel nog meer op de voorgrond zet.
Ja, ja. Ja, want hoe langer je naar kijkt, wordt het een soort grisaille, dat middenpaneel. Een grisaille van een landschap zelfs.
Ja.
En waarin er zelfs iets van een soort kanaal of rivier opdoemt in een wat lichtere plas. En, ja,
er zou ergens een soort van bossage kunnen zijn.
Ja, je kunt van alles gaan bedenken, ja. Inderdaad. Dus de suggestie is daar aanwezig. Mm-hmm. Maar wat ik toch heel erg opvallend vind, en daar wil ik toch even op terugkomen ook nog, is dat voor mij voor het eerst dat jij lichaam hebt geschilderd.
Ja, dat is, ik heb natuurlijk met die stage of being had je wel de figuur.
Ja,
nee, maar dat is een verschil, ja. Hè? Verschil tussen de figuur. En dat heb ik niet verteld, maar na die stage of being heb ik een aantal kruisgingen geschilderd. En daar heb ik een jaar lang mee geworsteld ook. En dan, maar dan ging het heel erg over de problematiek tussen... Want daar werd die figuur begon een lichaam te worden. En... Dit lijkt een minimaal verschil, maar het is wezenlijk. Dus door die kruisgingen werd ik daar opeens heel erg van bewust. En ik denk dat dat wel de mogelijkheid heeft geopend om die lichamen te schilderen.
Heb je daar lang over nagedacht of was dat vrij spontaan?
Wat?
Nou, om dat te gaan doen.
Die lichamen.
Ja.
Nee, ik had natuurlijk die titel, het lichaam van de kleur. En op een gegeven moment vond ik het ook, het idee dat het over de lichaam, over de kleur van het lichaam kan gaan, ook in die serie, vond ik dat ik dat toe moest laten. En wel onwennig in het begin.
Ja. Nee, maar een opvallende openheid. Ook omdat je daarmee ook een soort... uitnodigt. Kijk, de titel van de tentoonstelling, waarom is die in Frans eigenlijk?
Nou, ik had het lichaam van de kleur, dat vond ik op zich mooi klinken, maar ik wilde een soort van, net als stage of being, weet je, dat klinkt echt goed, maar in het Engels klinkt het gewoon niet goed. En toen kwam Jean Broly, die kwam op mijn atelier en ik vertelde me over...
De Franse galerist.
Een Franse galerist, ja. Uit Parijs. En ik vertelde hem over die worsteling. En zei, moet je het Frans doen? En dat klinkt fantastisch. Ja. En toen zei hij dat zo. Ik dacht van, ja, dat klinkt echt... Ja. Dat klinkt als een klok.
Ja,
en dat vind ik ook heel mooi, weet je. Het is zo van, maar er zit het idee van het lichaam en de kleur en de corps de la couleur. Dus het was gewoon echt, ik dacht van ja, dat moet, ja. Zo heet de serie.
Ja, nee, maar ik vroeg me dat af, omdat I owe you the truth in painting een afgeleide was van een zin uit een brief, meen ik, van
ja.
Cézanne.
Ja.
Je vous dois la vérité en peinture. En die heb je dan in het Engels gedaan. En dat snap ik ook, want anders begrijpt de helft van de bevolking het
niet. Nee, maar je kijkt gewoon per...
Maar daarom dacht ik, misschien is dit ook weer iets uit Cézanne.
Nee,
maar...
nee, dat komt niet van Cézanne vandaan. Dit is ook gewoon... Ik bedoel, er was ook laatst iemand die Frans had gestudeerd... en die zei tegen de galerist van... dat kan helemaal niet, dat bestaat niet. Weet je? Het lichaam van de kleur, dat is er niet. Dat is fout. Ik dacht van, nou, dat is goed.
Ja.
Nee, maar het klinkt gewoon goed.
Ja.
En het belichaamt gewoon precies waar de serie over gaat. Ik bedoel, wat ik ook al eerder aangaf, die titels die zijn heel belangrijk nu. Dus elk schilderij heeft een titel die verwijst, of die de kleur benoemt. Of die verwijst naar een kleur zoals Terra bijvoorbeeld, of Incarnaat, Ebony. En dat kan Engels zijn, het kan Latijn zijn. De taal maakt niet uit als het beeld maar goed... Het woordbeeld, maar bij het beeld van het schilderij en het beeld van de kleur, dat die Dit is een soort van gekke driehoeksverhouding die elkaar dragen. Ja.
Dat is wel nieuw ook, denk ik, toch? Dat,
die manier ja, het is een soort van spel ook.
Gebruik
ook
van titels en
ja,
taal.
Ja, maar het heeft te maken met taalbeeld. Want ik heb het altijd gezegd van, weet je, taal, dat wil ik niet. Ja. Maar op deze manier kan ik heel vrij het extra wat het taalbeeld me geeft, meenemen in het schilderij.
Ja. Ja. Is het een overweging geweest trouwens om velden schilderijen te maken, zoals dat eerste schilderij, Green, als serie?
Nee, ik wilde gewoon niet een soort van vaste structuur waarin ik die schilderijen...
Er moest niks.
Nee, ik wil gewoon vrij zijn. Ik wilde gewoon per kleur wil ik gewoon kijken van wat komt er naar me toe.
Ja.
En weet je, het laatste schilderij wat ik gemaakt heb, dat heet Linde bijvoorbeeld. Dat gaat echt over de kleur van een lindenblad. Ik heb een kamerlinde in mijn atelier staan. En in het voorjaar, als je een nieuwe bladen krijgt, dan is die kleur groen. Die is zo fantastisch fris en jong. En, ik heb van zo'n blad een schilderij gemaakt. Niet letterlijk, maar... Dus het is maar net wat naar me toe komt. En dat bijvoorbeeld terra, de dakpannen. Dat is geen moment, dan ben je op zoek, dan ben je aan het kijken, weet je. Dus op een gegeven moment zag ik overal die oranje daken, weet je. En het duurde heel lang voordat ik wist hoe ik dat dan moest schilderen. Van essentieel belang hier is bijvoorbeeld dat er geen perspectief in zit. Op het moment dat de eerste versie had perspectief, en dan wordt het meteen een plaatje.
Ja, je kijkt plat op een
dak.
Dak.
Ja, zonder perspectief.
Zonder perspectief, er is geen vertekening.
Maar het is wel relief.
Maar het is wel relief. Maar wat heel fascinerend is, is dat als je beweegt door de ruimte hier, en ik kijk nu echt pal op het schilderij, dus dan...
Frontaal?
Dan kijk je echt tegen een schilderij in eerste instantie aan natuurlijk. Ja? Maar je hebt gekozen... niet voor een kakelvers dak, maar je ziet er tekeningen in, een tekening die je kunt zien bij oudere dakpannen als het ware. En er is iets van een schaduwspel gaande, maar tegelijkertijd heeft het ook iets atmosferisch, waardoor je als je beweegt ten opzichte van het schilderij, waardoor er een ander schilderij van jou tevoorschijn komt voor mij ook. En dat is omdat je ook een tijdje een soort... doeken hebt geschilderd.
Gordijnen,
doeken, maar met een stof, met een soort transparantie. En dat dit ook die suggestie geeft van een geplooid doek. Mm-hmm. En dan verliest het als het ware zijn aarde. Hè? Aarde die ook in de titel zit. Mm-hmm. En daarmee wordt hij als het ware onstoffelijk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk misschien ook het moment dat er twee dingen gaan spelen. Enerzijds die illusie van die diepte, hè, de plissé, mm-hmm, wordt het dan, mm-hmm, in plaats van de welving van een dakpan. En tegelijkertijd is het ook zo dat de kleuren dan loskomen.
Ja, wat het gek is, als je aan de dakpankleur denkt, weet je, die vind je niet in dit schilderij terug. Het is een combinatie van een soort van roze, oranje, een soort van steenrood. En zelfs af en toe zie je de doekkleur ertussendoor. Dus op sommige plekken zie je een soort van een beetje melkachtig wit. Dus een dakpankleur zit er niet tussen, maar de combinatie van die kleuren maakt dat beeld een soort van terracotta-achtig.
Ja, dat is heel belangrijk dat je dat opmerkt. Dat jij niet... wat voor verf is dit?
Oh, dit is een combinatie tussen acryl en tempera.
Ja, oké. Okay.
En mij wel optimaal gebruik gemaakt ook van het is vrij grof doek. Het is een aantal hele dunne lagen, dus de weerbarstigheid en de structuur van het doek bepaalt heel erg de huid van de schilderij.
Ja, precies.
En
ja,
heel anders dan bij Yellow of bij... Kijk, bij Incarnaat is het... heel zacht, weet je, is het helemaal weggepoetst eigenlijk. En Yellow is gewoon hard en helder.
Ja, van een afstandje zou het zelfs wat marsepeinachtig kunnen zijn, zo nu, dat incarnaat.
Zo'n oude focus is het gewoon, heel...
Nee, maar dat is heel mooi met Terra, wat je zojuist zegt, is hoe die kleur tot stand is gekomen. Die is gecreëerd, als je het over Het is niet één kleur natuurlijk, maar dat je het gecreëerd hebt. Je hebt niet op je palet een kleur gemengd. Nee. En dat was hem dan. He, want dat idee kun je krijgen als iemand aan het werk gaat met een bepaalde kleur. En ja, tot iets van wat je de essentie van de kleur zou kunnen noemen. Al
ja, maar dan krijg je een monochroom.
Al bestaat die niet echt in als zodanig.
Ja.
Maar het is echt een opgebouwde kleur. Het is een geschilderde kleur.
Ja, want die kleur is nooit. Kijk, daar is weer dat beeld van de kleur, dus het lichaam van de kleur. Weet je, dat is niet eenduidig.
Ja.
En het gaat dus heel erg over die hele persoonlijke ervaring.
Maar ook dus over die waarneming.
Het gaat wel over het waarnemen van de kleuren. Ja. Weet je, en het wezen van de kleuren, maar niet over realisme. Dat is een ontzettend belangrijk verschil. Ja. Want als je die fout maakt om dingen die een bepaalde kleur hebben te gaan schilderen, weet je, dan ben je aan het afbeelden. Dan ben je, ben je een plaatje aan het maken van een ding met een kleur. En daar gaat het niet over. Dus de kleur moet dat beeld dragen.
Ja, en het motief is tegelijkertijd ook een soort kapstok. Voor die kleur, om die kleur tot uiting te laten komen.
Het is een kapsel is iets te weinig.
Mm.
Weet je, dat zou betekenen dat je elke jas op kunt hangen. Maar dat is niet zo, want het is echt die ene, weet je, het is echt voor die ene kleur gemaakt. Dus kapstok is alsof het een alibi is. Maar dat beeld is niet een alibi, het moet dat beeld zijn.
Ja.
Ja, nee, oké, dat is even een verschil, want anders denk ik van, oh ja, weet je, kun je ook. En kijk, iemand anders zou andere beelden hebben. Hè? Dus het is mijn waarheid, het is mijn idee daarvan.
Tuurlijk, nee, maar dat is ook in zo'n gesprek als dat wij nu voeren, dan worden dingen gezegd en dan zeg ik ook dingen juist om om een punt te hebben waar we omheen kunnen lopen en we kunnen dat weer terzijde schuiven. Hè? En eigenlijk net zoals dat in zo'n schilderij is, dat is niet één schilderij. Het is ook niet te karakteriseren met één woord of één zin.
Nee, dat is het mooie. Je moet voor dat schilderij staan om dat te ervaren. En jij had al eerder, benoemd je even dat je, als je bijvoorbeeld van Yellow, als je daar een plaatje van ziet, weet je, of je ziet het op de mail langskomen als afbeelding, ja, dan zie je iets heel anders. Dus de maat, weet je, de huid, de verschijningsvorm, weet je, je moet daar echt voor staan. Je moet het ook kunnen voelen, weet je. Dus de zachtheid kunnen ervaren, of de hardheid, of de scherpte.
Ja, ik zei over dat doek, en dat ik denk dat het vooral deze doek wel op zou gaan, is dat je inderdaad het formaat van het schilderij niet kon raden. En soms is dat wat gemakkelijker. Mm-hmm. En in dit geval zou het een klein schilderij kunnen zijn.
Ja.
Hè, wat ik zo op mijn knieën voor me zou kunnen zetten om ernaar te kijken. Maar het blijkt dus inderdaad een aanzienlijk grote schilderij te zijn. Maar dat is niet altijd te zien. En dat vind ik altijd een
plus.
Ja, vind ik een mooie spanningsveld. Ja. Is dat spel met die kleuren, is dat nu dan zo ten einde en ga je dan door of zet zich dat nog voort? Hoe zit dat nu?
Nou, ik heb nu gewoon, weet je, de afgelopen coronatijd, ik heb gewoon meer dan een jaar gewoon, weet je, in mijn atelier gezeten. En het zijn nu iets van 15 werken, verschillende werken uitgekomen. De helft ongeveer hangt nu bij Baudi in Galerie Onrust, de andere helft gaat New York. Maar er is steeds nog een lijstje van schilderijen of beelden of kleuren waar ik mee aan de gang ga. En het gekke is dat die beelden, weet je, soms stromen ze binnen en dan komen er van allerlei dingen. En op het moment is dat gewoon, komt het niet naar me toe.
Laatste vraag.
Ja.
Heeft dit, laat ik het zeggen, project, hè, dat idee om met kleuren aan het werk te gaan, heeft dat iets veranderd?
Ja, nou, het grappige is, bij vrijwel alle schilderijen waar ik aan gewerkt heb, is er steeds een moment geweest dat ik echt, eigenlijk waarom ik begon, dat ik zo in dat hele idee van die kleur zat, dat ik het gevoel had dat ik precies wist wat ik aan het doen was. Dat ik ook me realiseerde, oh ja, hier moet de geel net iets roder en daar moet die net iets groener. En weet je, er zijn schilderijen waar ik maanden aan geschilderd heb, weet je, waar dingen heel langzaam verschoven. Er zijn schilderijen die ik in één keer gemaakt heb, maar echt het idee dat je een soort van, dat ik wist wat ik moest doen, dat ik het juiste kon doen, om het zo maar te zeggen, met betrekking tot kleur. En dat heb ik hiervoor nooit gehad.
Ja.
Dus het is een, ja, weet je, ik neem iets mee nu.
Robert Zandvliet, dankjewel. Le Corps de la Couleur bij Galerie Onrust, hopelijk binnenkort ook voor het publiek.
Na de lockdown gaan we open.
Exact. Dank voor het luisteren.